Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het tweede en het zesde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en want God de Heer zo goed, zo mild. 84, 2 en 6. Thank you. Gemeente, wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 51. Matteüs 24, vers 36 tot en met 51. En na de schriftlezing zingen we uit de 73ste psalm, het 14e vers: Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Matteüs 24 vanaf vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er 2 op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van die dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Gemeente, ik wilde vandaag de laatste preek houden uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, in dat gedeelte waar we nu een aantal weken met elkaar naar geluisterd hebben. Maar bij de voorbereiding van de preek voor vandaag kwam ik tot de ontdekking dat in de versen 6 tot en met 8, die dan de tekst voor de preek zouden vormen, toch eigenlijk zoveel stof opgesloten ligt dat ik het in één preek niet goed zou kunnen doorgeven. En vandaar dat ik en vanmorgen en vanavond, zo de Heere wil, over deze tekst wil preken. Vanmorgen en vanavond dus beide uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 6 tot en met 8. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Laten wij over het woord des Heren en de bediening daarvan eerst Gods zegen bidden. Barmhartig en getrouw God, we mogen ook in dit morgenuur weer uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons op deze zondag in de gelegenheid stelt om te gaan luisteren naar wat u vanuit uw woord ons te zeggen hebt. En Heere, uw woord is altijd waard om overdacht en beluisterd te worden. Ja, uw woord vraagt niet alleen onze aandacht en onze overdenking, maar uw woord heeft er ook recht op om geloofd te worden. En uw woord heeft er recht op dat het gedaan zou worden, zodat kerkgangers niet alleen maar hoorders, maar ook daders des woords mogen zijn. Heren, maar ach, wie zijn wij? We komen naar de kerk, maar dat wil nog niet zeggen dat we hier gaan luisteren. Dat is op zich alweer een gave van u als gij ons te luisteren geeft en als gij onze aandacht zo richt en zo concentreert op uw woord, zodat we werkelijk ook mogen luisteren met aandacht. Maar Heere, behalve dat, als we op onszelf zien en als het van ons zou moeten komen, dan is het antwoord op uw woord bij ons ook niet te vinden. Het luisteren naar uw woord is er van nature al niet en dat moet ons gegeven worden. Maar het antwoorden, het gelovig antwoorden, het verstaan van uw woord, het bewaren van uw woord, in de overlegging des harten, de werkzaamheden met uw woord, het gebed als antwoord op uw woord, het geloof als antwoord daarop. Heere, al die dingen worden bij ons ook niet gevonden. Die zijn er niet, tenzij gij ze werkt. Nu hebt u dat bij al uw volk gedaan, Heere. U hebt het nooit afhankelijk gemaakt van hun goede wil en van hun besluit. U hebt het nooit afhankelijk gemaakt van de keus die zij deden. Al ging het niet buiten de keus van hun hart om. Maar gij hebt toch altijd ook in het hart gewerkt, de onberouwelijke keus. Gij hebt toch altijd geschonken het waarachtig geloof. Gij hebt toch genade gegeven om u op uw woord te geloven. Gij hebt toch genade gegeven, Heere, om van al het andere af te zien en alleen op u de Heere te zien. En zo hebt gij toch al uw volk al de eeuwen door geleid en onderricht. Gij hebt toch uw woord genomen, Heere, en dat tot zegen gesteld in het hart, in het leven van alle die u mochten vrezen. Heere, wij bidden van u dat gij datzelfde werk in al zijn variatie en in al zijn verscheidenheid ook in ons midden wilt doen. Dat gij wilt geven wat ons ontbreekt en wat wij met alle inspanningen, met al de goede bedoelingen toch nooit zouden kunnen verwerven. Dat gij wilt geven, Heere, datgene wat nodig is om waarlijk met vrucht voor ons hart en voor ons leven in uw huis te zijn en onder uw woord te verkeren. We zien op tot u. Gedachtig aan dat woord dat u zelf gesproken hebt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Gedachtig aan uw toezeggingen, Heere, dat gij degene die het bij u van u verwachten en die het bij u zoeken, niet beschamen zult. Heere, en nu komen wij dan tot u met de bede dat gij ons, en daarin is eigenlijk toch alles samengevat, de Heilige Geest wilt schenken. En dat gij door uw geest in ons midden wilt werken en dat gij door uw geest zondaars harten wilt openen. En dat uw harten die gesloten zijn wilt ontsluiten en datgene wat hard is wilt verbreken en dat wat onwillig is wilt buigen. Maar ook dat gij door uw Heilige Geest het woord zo wilt doen verstaan, Heere, dat we het niet meer kwijtraken, maar dat het ons bijblijft en dat het ons werkzaam maakt en dat het ons aan u verbindt en dat het ons datgene geeft wat nodig is tot zaligheid voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, wij smeken u dan om dat onmisbare werk van de Heilige Geest. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zondag die vroeger in de tijd, Heren, nadat gij ten hemel gevaren waart, ook behoorde bij die cyclus van 10 dagen, waarin de kerk bijeen was om onafgebroken en eendrachtig te bidden en te smeken om de vervulling van de toezegging, van de belofte die gij gegeven had ten aanzien van de andere trooster die komen zou, om de kerk in alle waarheid te leiden, troosten die komen zou om het uit u te nemen en om het hen te verkondigen. Deze zondag willen we dat gebed opnieuw bidden, niet alsof de geest nog niet gekomen zou zijn, maar in deze zin dat hij opnieuw zich zou bewijzen als de geest van Christus die werkt en die woont in het midden van zijn kerk en die voor Christus zich op deze aarde een gemeente vergadert en die hen trekt en die hen aan u verbindt. Heere, we smeken u dat gij de Pinkstergeest in al zijn heerlijkheid wilt doen werken in uw kerk hier en overal. En dat gij de hof van uw kerk wilt bezoeken. En dat gij met de wind van uw geest wilt waaien. Het zij dat dat de noordenwind, het zij dat het de zuidenwind is. Maar dat het alles er dan toch aan mogen meewerken, dat de specerijen mogen uitvloeien. En dat gij, o Heere Jezus Christus, gelegenheid zult vinden om uw hof te bezoeken en te eten van de vruchten die de geest daar deed rijpen. Heere, we hebben het zo nodig in onze tijd, in de wereld waarin wij leven en waarin wij kerk zijn, dat opnieuw de geest vaardig wordt en dat gij wilt geven een nieuwe bezoeking met het heil van Christus. Ja, dat gij wilt komen als in de dagen van ouds, als toen gij uw volk door uw geest leidde, als toen gij uw volk met uw geest vervulde en toen gij hen deed spreken en verkondigen de grote werken Gods, als toen gij velen in het hart trof en toen gij velen tot waarachtige bekering bracht, als in die dagen, Heere, toen gij uw volk ook eendrachtig bijeen deed zijn en toen gij hen in de liefde deed samenwonen en toen gij hen ook in waarachtige heiliging des levens deed wandelen in het spoor van uw getuigenissen. Heere, schenk dat opnieuw. En mogen we zo van u bidden en voor deze eredienst, maar voor overal waar uw woord gebracht wordt en voor het ganse leven van uw kerk hier op aarde, dat gij ons bezoeken wilt met uw heil en dat gij ons gedenken wilt in uw barmhartigheid. Heere, ook nu zullen we het moeten belijden dat we daar van onze kant geen recht op hebben. Integendeel, we hebben het ons niet waardig, maar onwaardig gemaakt en we hebben het door onze zonden verbeurd. O God, wij smeken u dat gij, ondanks onze zonden en ondanks onze ongerechtigheden, toch nog aan uw kerk gedenken wilt. En dat gij dan ook maar verzoening wilt doen over al de zonden. En dat gij weg wilt nemen in het bloed van de Heere Jezus alles wat aan onze kant ons schuldig stelt tegenover uw heilig gebod. Zie in ontferming op ons neer en maak gij het nog wel, o Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden, ook met diegenen die niet met ons konden samenkomen in uw huis. Wij dragen ze ook in deze morgen weer aan uw barmhartigheid op, Heere, de zieken en de bejaarden en wie het dan ook zijn die niet naar de kerk kunnen komen. Zegen gij hen ook vandaag met uw woord en laat het woord ook in hun leven tot een rijke zegen gesteld mogen worden. Heere, wij bidden u dat gij alles wat op uw zegen wacht wilt gedenken en dat gij al uw knechten wilt bekwamen en dat gij al de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt wilt bezoeken. En dat gij uw kerk wilt verlevendigen en dat gij het werk uwer handen niet wilt laten varen. Hoor ons dan, o barmhartige God, in de wegneming van alles wat verkeerd is, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 19, het vierde en het vijfde vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans. En vers 5, des Heren vrees is rein. De apostel heeft in met name de versen 4 en 5 aangewezen wat door genade van de Thessalonicenzen gezegd mag worden, namelijk dat zij niet meer kinderen der duisternis zijn, maar kinderen des lichts en kinderen van de dag. Vroeger waren ze net als alle anderen wel kinderen der duisternis en waren ze wel van de nacht, toen ze nog vervreemd waren van God en toen ze nog zonder God leefden en toen ze nog in de zonde waren, in hun natuurlijke staat. En dan is elk mens een nachtmens, elk mens is een duisterling, maar door genade, door het werk van de Heilige Geest, is dat bij deze Thessalonicenzen veranderd. God is in hun leven gekomen met zijn woord, en dat woord is door de Heilige Geest tot zegen gesteld. De Geest heeft zich aan dat woord gepaard, en zo kwam dat woord met kracht en met veel verzekerdheid, en diezelfde Geest heeft in de harten van de Thessalonicenzen gewerkt, het waarachtige geloof, zodat ze het woord, toen het in hun midden gebracht werd, ook hebben aangenomen. En er is die grote verandering in hun leven gekomen, dat ze nu niet meer afgodendienaars zijn, maar ze zijn tot God, tot de levende God bekeerd. En ze hebben bij Gods genade leren schuilen. En ze hebben de Heere Jezus Christus leren kennen. En zo zijn ze kinderen des lichts en kinderen van de dag geworden. Maar als ze dan ook kinderen des lichts zijn, als dat hun staat voor God geworden is, als de Heere dat van hen gemaakt heeft, dan moeten ze ook als kinderen des lichts leven. Dan moeten ze zich ook als kinderen van de dag openbaren. Dan moet de stand van hun leven met die staat in overeenstemming zijn. En dat is het wat de apostel in de versen van onze tekst naar voren laat komen. En u merkt dat direct al als u het eerste gedeelte van vers 6 leest. Dat sluit aan op het voorafgaande. In het voorafgaande staat dus: gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Nu, omdat we dan kinderen van het licht en kinderen van de dag zijn, zo laat ons dan ons niet gedragen als kinderen van de nacht en als kinderen van de duisternis, door te slapen en door dronken te zijn, maar laat ons ons gedragen als kinderen van de dag, dat wil zeggen door wakker te zijn, door te waken en door nuchter te zijn en door aangedaan hebbende het borstwapen van geloof en liefde en tot een helm de hoop der zaligheid ook strijdvaardig te zijn. U ziet de aansluiting van de woorden van vers 6 tot en met 8 met de woorden van vers 4 en 5. Daar wordt gesproken over wat ze in Thessalonica door Gods genade geworden zijn, hun staat. In 6 tot en met 8 wordt gesproken over wat daar dan uit voortvloeit en hoe ze zich dan nu moeten gedragen, wat de consequenties van die genade Gods in hun leven behoren te zijn. Of anders gezegd, de tekst van vandaag vertelt ons dat de stand in het leven van Gods kinderen in overeenstemming moet zijn met de staat. Dat hun leven en hun levensopenbaring en hun levensgang en hun levensgedrag moet beantwoorden aan wat God in zijn genade van hen gemaakt heeft. En zo bevat onze tekst een aansporing, maar En dat is het eerste wat ik benadrukken wil. Die aansporing hangt dus niet in de lucht. Maar dit wat Paulus nu zegt is gebaseerd op wat hij al eerder gezegd heeft. Als hij ze nu aanspoort tot drie dingen, of tot vier als u wilt, tot iets negatiefs en dan tot drie positieve dingen. Als hij ze nu aanspoort om negatief niet te slapen en positief maar te waken en nuchter te zijn en strijdvaardig te zijn, dan doet hij dat op grond van wat hij eerst mocht getuigen als zijnde het werk dat de Heere al in hun midden verricht heeft. En zo preekt Paulus in de woorden van onze tekst het leven van de heiligmaking, van de dagelijkse bekering, van de vernieuwing. Maar die heiligmaking die hij verkondigt, die staat niet op zichzelf. Die staat niet los van de rechtvaardigmaking. En die staat niet los van de wedergeboorte. Maar die vloeit voort en die zit onlosmakelijk vast aan wedergeboorte en rechtvaardigmaking. Zo laat ons dan op grond van het voorafgaande. En dat is bijbels. Als we op welke wijze dan ook over de heiligmaking spreken en over het leven van Gods kinderen en hoe dat naar de schrift behoort te wezen. En als we in de prediking het volk des Heren aansporen en opwekken om zo te leven zoals de Heren het van hen vraagt en zoals de Heren er ook recht op heeft. En als de schrift ons daarin zelf voorgaat en opwekt tot een heilige wandel en tot het doen van goede werken, dan moet het altijd gebeuren in deze geest. In deze geest, zo laat ons dan, op grond van wat God van een zondaar gemaakt heeft, zo laat ons dan ook leven zoals het nu de heiligen betaamt. Dat wordt niet altijd beseft. Om te beginnen wordt dat buiten de kring waar het evangelie verkondigd wordt niet beseft, natuurlijk niet. Oh, daar wordt ook wel in de kringen van het humanisme nog wat gezegd over dat we als mensen toch ook goed moeten zijn voor elkaar en dat we het goede voor elkaar moeten zoeken. Maar als dat buiten het evangelie omgezegd wordt, gemeente, dan hangt het allemaal in de lucht. Want dan ga je van een mens die niet goed is, goede dingen verwachten. Dan moet een mens waarvan de schrift zegt dat hij slecht is, dat hij verdorven is, dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, toch goede dingen verwachten. Dan wordt een mens aangespoord om iets te zijn wat hij niet is. En dan wordt vergeten wat de Heere Jezus gezegd heeft, maakt de boom goed. En zijn vrucht goed. Maar als wij in de lijn van het humanisme en van het onbijbelse denken van deze tijd toch nog aansporen tot wat goeds en om goed te zijn en goed te leven, dan maken we alleen de vrucht goed en dan laten we de boom verdorven zijn. Maar je leest geen druiven van dorens. En je leest geen vijgen van distels, zegt de Heere Jezus. Dat is de onmogelijkheid om iets goeds van de mens te verwachten buiten de vernieuwing van zijn hart en van zijn leven om. Dat is de onmogelijkheid dat de stand van ons leven iets zou gaan worden wat waarde heeft, terwijl de staat van een verdorven zondaar blijft. Maak de boom goed, dat is eerst. En het is nou niet zo onbegrijpelijk dat dat buiten de kerk en buiten de lichtkring van het woord van God vergeten wordt en dat je het in de wereld daarom allemaal scheef wordt voorstellen. Maar het wordt bedenkelijker als het in de kerk scheef en onbijbels wordt voorgesteld. En dat gebeurt helaas ook. En zodoende zou je bijna kunnen gaan spreken van een christelijk humanisme, of misschien nog beter van een gehumaniseerd christendom. En ik denk dat daaronder veel van de prediking van deze tijd te vallen, te vangen is. Waar? Wel, daar waar met de ernst van de val en de ernst van onze ellende en de ernst van onze zonde en de ernst van de doodstaat van de mens niet gerekend wordt. Waar die doodstaat van de mens ontkend wordt. Of waar die doodstaat van de mens gecompenseerd wordt met het verbondskind zijn. Want dan heft het feit dat je een verbondskind bent zo ongeveer alweer op dat je een kind des toorns bent. En dat is ook geen ernst maken met de verschrikkelijke werkelijkheid van het feit dat wij een kind van Adam zijn. En als er zo eigenlijk een grondslag gelegd wordt onder de prediking en in de gemeentebeschouwing, dan krijg je een prediking van heiligmaking, zo laat ons, maar niet meer verbonden aan het voorafgaande, niet meer verbonden aan de wedergeboorte en de rechtvaardiging. En dan wordt een natuurlijk mens die wat godsdienst heeft verworven, en die een godsdienstig kleed heeft aangedaan, aangespoord tot christelijke activiteiten, waarin hij dan moet uitdragen zijn liefde tot God en tot Christus. Zonder dat zijn hart vernieuwd is, zonder dat hij van de afgoden bekeerd is om de levende God te dienen. Dan is hij alleen maar wat godsdienstig bijgeschaafd en wat godsdienstig opgeknapt. En dan wordt hij opgebouwd in een uiterlijke godsdienst. En dan is zijn hele godsdienst straks niets anders meer dan wat hij met eigen werken gepresteerd heeft. En het geloof wordt voorondersteld. Maar dan is de boom nog niet goed. Dan is de boom nog niet goed. Dan ontbreekt de basis. De staat is dan nog niet veranderd. Ook al spreek je nog zulke dure en grote woorden. En we doen er maar goed aan om niet veronderstellenderwijze ervan uit te gaan dat in de gemeente de boom al goed is. Zodat we nu kunnen gaan praten over de vruchten die de boom moet voortbrengen. Nou, daarmee is, als ik het niet mis heb, heel wat van de prediking van vandaag getypeerd. Maar dat is onbijbels. Dat is niet naar de schrift. Dat is ook niet zoals Paulus het doet. Paulus heeft wel goede gronden om te zeggen tot de Thessalonicenzen: gij zijt allen kinderen des lichts. Hij heeft dat toch meegemaakt. Ik hoef dat niet te herhalen wat we vorige week zondagavond daar met elkaar van gezien hebben. Hij heeft dat toch meegemaakt toen hij daar zelf met het woord mocht komen. En toen dat woord kwam met kracht en in de Heilige Geest en met veel verzekerdheden. Toen hoefde Paulus niks te veronderstellen bij die mensen. Maar hij zag het voor zijn ogen gebeuren. Dat ze zich bekeerden van de stomme afgoden om nu de levende God te gaan dienen. En hij zag het gebeuren dat zij dat woord gingen aannemen in een waarachtig geloof. En toen hij dat werk van Gods geest zich zag voltrekken. En toen hij, zoals op de Pinksterdag in de discipelen in Jeruzalem, het hoorden en het zagen en het mee mochten maken. Toen ging Paulus ook zeggen tot die Thessalonicenzen: en zie nu wat eruit voortvloeit. En wat er voor verplichtingen voortvloeien uit de genadige verandering die God in uw leven gewerkt heeft. De basis lag er. Gij zijt kinderen des lichts. En dan volgt de aansporing. Gedraagt u als kinderen des lichts. En wat houdt die aansporing dan in? Wel, ik noemde het zo pas al, 1 negatief woord en 3 positieve aansporingen. In de eerste plaats, laat ons dan niet slapen, dat is negatieve. En dan daartegenover, maar laat ons waken. En nuchter zijn en het borstwapen van geloof en van liefde en de helm als de hoop der zaligheid aandoen. Dus één negatief woord, niet slapen, en drie positieve opwekkingen, waken, nuchter zijn, strijdvaardig zijn. Ik beperk me vanmorgen tot dat niet slapen, maar waken. Om vanavond te beleven en welzijn met u na te denken over het nuchter zijn en het strijdvaardig zijn. Niet slapen. Wat is dat? Slaap. Als u over de slaap nadenkt, dan denken we over iets zeer mysterieus na. Slaap, u weet, dat is die natuurlijke, die regelmatig terugkerende toestand van rust voor zowel het lichaam als de geest, in welke toestand er nagenoeg of helemaal geen enkele bewuste gedachte is, geen bewuste ervaring, geen bewuste beweging. Als een mens in zijn slaap al beweegt, dan zijn dat geen bewuste, maar onwillekeurige bewegingen. En als een mens in zijn slaap al gedachten heeft, in een droom bijvoorbeeld, dan zijn dat geen bewuste, maar onwillekeurige gedachten en ervaringen. Ja, de slaap is eigenlijk iets onverklaarbaars, iets mysterieus. Als de mens dan iedere keer weer als hij in slaap valt, zich daarmee terugtrekt uit de wereld rondom hem. En als hij onbewust van alles wat er om hem heen is, in een staat van sluimering en van geesteloosheid is terechtgekomen. En zich niet meer herinnert wie hij is en niet meer beseft wat het heden is en niet meer denkt aan de toekomst. En bovendien is die slaap een situatie waaruit we eigenlijk ook liever niet gewekt worden. In de meeste gevallen is het een gevoel van onbehagelijkheid als je plotseling uit die slaap wordt weggehaald en wordt wakker geroepen. Nou, dat is nu ook allemaal waar van de slaap waar de apostel Paulus op doelt, de geestelijke slaap, waarin de natuurlijke mens verkeert. Paulus heeft het over slapen als de anderen. Er zijn er dus die slapen, er zijn er dus die in zo'n situatie van geestelijke slaap verkeren. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die van de nacht zijn. Slapen, slapen des nachts. Vers 7. Dat zijn diegenen die nog in een natuurlijke toestand zijn. Dat zijn diegenen die nog zonder God leven. Dat zijn diegenen die nog verduisterd zijn in hun verstand. Dat zijn diegenen die nog in de zonde leven. Die slapen, zegt de apostel. Je gebruikt de Bijbel dus weer een ander beeld. Soms wordt van de natuurlijke mens gezegd dat hij dood is in de zonden en in de misdaden. Soms wordt van hem gezegd dat hij slaapt, zoals hier. En wat zijn de eigenschappen van die geestelijke slaap dan? Dat hij het verleden vergeet. Dat de mens er niet bij stilstaat waar hij vandaan komt en hoe God hem geschapen heeft. En wat er door de zonde van hem geworden is. En in die staat van slaap, van geestelijke slaap, probeert de mens ook altijd weer weg te dringen waar zijn geweten hem nog wel eens een keer aan wil herinneren. Wat hij in het verleden gedaan, misdaan heeft. De mens zoekt dat terug te dringen, de mens zoekt dat te bedekken en zo bewijst hij dat hij slapen wil. Slapen. En niet denken aan het verleden en niet denken aan wat er geweest is. En niet denken aan zijn misdaden en niet denken aan de gemeenheden die hij bedreven heeft. En niet denken aan al dat kwaad dat op zijn geweten staat. Ten aanzien van het heden is de mens in zijn geestelijke slaap ook ongevoelig. Want er is ook in het heden geen zoeken naar God en er is geen gemeenschap met God en er is geen liefde tot God en er is geen begeerte naar God En hij beseft niet wat die mens, wat hij, die mens beseft niet wat hij nu is. En dat hij nu schuldig staat voor God. En dat als hij nu zou moeten sterven en rekenschap moeten geven, dat het er slecht voor hem uitzag. Hij beseft die dingen niet. En ten aanzien van de toekomst is hij ook geheel onkundig. Daar heeft hij al even min besef van. Dat een toorn Gods op hem zal komen en dat het gericht Gods aan hem zal worden voltrokken en dat er een moment komt waarop hij rekenschap zal moeten afleggen van alles wat in dit lichaam geschied is. Hij is er totaal onkundig van en als er al eens een keer een gedachte aan opkomt, dan dringt hij die gedachten ook weg, want hij wil slapen. Het gevaar waarin hij verkeert, niet waar, want dat is toch zo, een mens leeft maar gevaarlijk als je niet geborgen bent, een mens leeft op de rand van de afgrond als je geen borg en zaligmaker hebt, maar van dat gevaar is de slapende zich niet bewust. En wat er boven zijn hoofd hangt, dat heeft hij niet gezien. En dan, zoals ik zo pas al zei, bij de natuurlijke slaap is het ook nog een keer zo dat je liever niet wakker gemaakt wordt. En voor sommige mensen is het heel wat om wakker te worden. En er moet soms heel wat aan hun geschud en gesjord worden en heel wat aan hen geroepen worden, 's morgens willen ze wakker worden. Want die behagelijke slaap, die willen ze liever niet prijsgeven. Nou, dat is geestelijk toch ook zo? De Heere komt met de roepstem van zijn woord. Ik denk even aan wat het woord van de Heere vertelt over Jona, die in het ingewand van het schip afgedaald was, in het ruim van het schip, en die daar te midden van de storm sliep. En dan komt die opperschipper om hem wakker te maken en hij schudt aan hem en hij sjort aan hem en hij zegt: wat is u, gij hardslapende? Dat is het woord wat de Heer ook wel kan zeggen tot menig zondaar. Wat is u, gij hardslapende? Zodat te midden van de stormen van het leven en te midden van alles waardoor ons levensschip gebukt, geslagen en geslingerd wordt, wij toch nog voortgaan in de slaap en het wel lijkt alsof er niets is waardoor we opgeschrikt worden en niets is waardoor we eens tot bezinning kunnen komen. En zo wordt het woord van God gepreekt, niet altijd op dezelfde manier, maar er zit toch geregeld een woord van waarschuwing in. Er zit toch geregeld een woord van opwekking in. En toch zo van nu en dan wordt ons toch ook wel eens door het woord in het geweten geprikt. En zo nu en dan wordt ons door het woord ook wel eens in het gemoed gewerkt en gewoeld. Maar we keren ons om op onze andere zijde en we verkiezen de rust van de slaap. En we schuwen het als het ons geweten geprikt wordt. En we ontlopen het zolang het kan als we onrustig gemaakt worden door de prediking van het woord. En als er al eens op een andere manier roepstemmen komen, als de Heere in ons leven ingrijpt, als de Heere slaat, als de Heere kastijdt, als de Heere beproeft, als we met de dood geconfronteerd worden, als we met een ernstige ziekte geconfronteerd worden, we zoeken altijd weer het verdovende middel van de slaap om te vergeten datgene wat ons onrustig maakt, om te vergeten het gevaar, om te vergeten dat we worden opgeroepen, staat dan op uit de doden. Want die slaap verkiezen we, omdat we de dood verkiezen boven het leven. Nou, zo is het toch in het leven van een onbekeerd mens? Slapen, zoals de anderen. En daarmee geven we het bewijs dat we kinderen van de nacht zijn. Maar zo is het niet alleen in het leven van onbekeerden. Zo is het, en dat gevaar signaleert Paulus, zo is het helaas ook menigmaal in het leven van hen die toch Gods kinderen mogen zijn. En voor dat gevaar waarschuwt de apostel: zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de ander. Als de anderen dat dan al doen en als de anderen zich dan al niet laten wekken en als de anderen dan al willen vergeten het verleden, het heden en de toekomst en als de anderen dan al geen oog voor de gevaren waardoor ze bedreigd worden willen hebben, laat ons zo dwaas dan niet zijn, zegt de apostel. Maar dat moet hij zeggen omdat het gevaar er wel is, dat kinderen van de dag toch weer in slaap zakken. Hij moet dit zeggen omdat het gevaar er ons leven lang blijft, volk des Heren, dat wij net als de anderen weer wel in een staat van geestelijke slaap vallen. Hoe komt dat dan? Omdat er nog zoveel van die oude mens en van dat oude bestaan overgebleven is. Zwakheden, boosheden, onvolkomenheden, ongerechtigheden. En omdat dat allemaal daar nog is, daarom is het gevaar er steeds weer dat ook Gods kinderen weer slapen. Er is nog zoveel van de nacht overgebleven. Wat nog niet afgelegd is, principieel zijn ze wel geen kinderen van de nacht meer, maar kinderen van de dag. Maar er is nog wel heel wat van de nacht overgebleven. En dat brengt hen steeds weer in de verleiding om te slapen. Zoveel dingen die hen ongevoelig maken voor het geestelijke. Want dat is de slaap, nietwaar? Als je slaapt, dan ben je ongevoelig voor wat er om je heen is. De werkelijkheid van de kamer waarin je bent, de werkelijkheid van degene naast wie je ligt, de werkelijkheid van het werk wat je de volgende dag moet gaan doen, de werkelijkheid van de preek die je zondags gehoord hebt, de werkelijkheid van de ziekte die er in je gezin is, de werkelijkheid van de ziekte die je misschien zelf hebt, de werkelijkheid van de angsten en van de vrezen en van de moeiten van het aardse bestaan. Al die werkelijkheden zijn weg. Ja, ze zijn er nog wel, maar je bent ze je niet bewust in de slaap. Je hebt op dat moment er geen erg in. Wie je bent, wat je mankeert en al die andere dingen. Nou, in geestelijk opzicht is dat ook. Als iemand slaapt, dan zijn de geestelijke werkelijkheden als het ware weg. Dan is het contact met de geestelijke wereld verdwenen. Dan beseft zo'n ziel het niet meer wat het betekent zondaar te zijn. Dan beseft zo iemand het niet meer wat genade is. Dan beseft zo iemand het niet meer wat wie God is. Dan beseft zo iemand het niet meer wat de wet van God is en wat het recht van God is en wat de heiligheid van God is. Al die dingen die we wel eens gezien hebben, waar we mee geleefd hebben, toen we wakker waren. Ik spreek nu over de kinderen van de dag. De kinderen van het licht, die van God genade ontvangen hebben om bij die werkelijkheden, bij die geestelijke werkelijkheden te leven, voor wie God een waarheid en een werkelijkheid geworden is en voor wie zonde een werkelijkheid werd en voor wie genade een werkelijkheid werd en voor wie de naam van de Heer Jezus een werkelijkheid werd en voor wie gebed en al die andere dingen werkelijkheden werden. Nu als zij, die kinderen van de dag, weer in slaap zakken, dan wordt het contact met die wereld van die geestelijke zaken verbroken. En dan leeft het besef niet meer dat we met God te doen hebben. En dan leeft het besef niet meer dat we voor de wet van God geplaatst staan. En dan leeft het besef niet meer dat we van genade moeten leven en dat we achter dat bloed van de Heer Jezus moeten schuilen. En als we er dan over praten, omdat we dan nog een zekere rechtzinnigheid aan die dingen natuurlijk vasthouden, dan zijn dat allemaal dingen waar we wel over kunnen praten, maar waar we niets van gevoelen op dat moment. Wat waar we niets van beleven, dan staat dat ver van ons af. Het contact is immers verbroken. Dat is de geestelijke slaap, die in het leven van Gods kinderen ook altijd nog een groot gevaar is. Nou, pas daarvoor op, zegt Paulus. Pas daarvoor op. Laat ons dan niet slaap. Laat ons dan niet in die sfeer, in die toestand van geesteloosheid, van ongevoeligheid terechtkomen. Alleen dan moeten we wel bedenken, en dat ligt in de woorden van de apostel opgesloten, in de regel valt een mens niet zomaar van het ene ogenblik in het andere in slaap. Dat is geestelijk ook niet zo. Eerst zijn er de tekenen van slaperigheid. Slaap komt bijna nooit plotseling, begint langzaam. En langzaamaan worden de dingen om je heen wazig. En in de verte hoor je nog de klok slaan. En dan zakt de mens langzamerhand weg in de slaap zelf. En zo gaat dat geestelijk ook. Langzaamaan zakt een mens weg in die staat van geestelijke slaap. Niet in één keer. Maar de dingen van, zoals ik ze noemde, zonde en genade en God en het recht van God en de wet en het evangelie en Christus en zijn bloed, we raken ze langzaam aan kwijt en we verliezen ze uit het oog. Zoals Bunyan dat tekent in de Christenreis. Als Christen en hoop komen op de betoverde grond, daar zijn ze voor gewaarschuwd door een van die herders die ze al van tevoren ontmoet hadden. En die had al gezegd, kijk uit op de betoverde grond. Maar als ze er zijn, dan zegt hoop tegen Christen, mijn benen worden zo zwaar. En dan komt er een gevoel van loomheid over hem heen. En dan stelt hij voor, zullen we even gaan liggen en even gaan slapen. En het is dat Christen zich de woorden van die herder herinnert en het gevaar waar die herder van gesproken heeft. Als ze op de betoverde grond zouden gaan slapen, dan zou dat grote schade meebrengen. En het is dat Christen zich dat herinnert en daardoor hoop er ook aan kan herinneren. Want anders waren ze op de betoverde grond in slaap gevallen. Maar het begon langzaam. Zijn benen werden loom. En er kwam een gevoel van slaperigheid en van vermoeidheid over hem heen. En dan is de verzoeking het sterkst. En als hoop toen alleen geweest was, dan was hij gaan slapen. Maar God gaf hem een metgezel die hem tot een hand en een voet was, waardoor hij toch wakker kon blijven. Niet slapen dus, maar, en dat staat er tegenover, waken. Precies het tegenovergestelde. En het is niet de enige plaats in het woord van God waar ons tot waakzaamheid wordt opgeroepen. Er zijn zoveel plaatsen, ook in het onderwijs van de Heere Jezus. Ik denk aan het gedeelte wat we gelezen hebben. Als die in de vorm van een gelijkenis tot waakzaamheid oproept. En hij zegt van die Heer des Huizes dat als hij geweten zou hebben wanneer de dief zou komen, dan zou hij gewaakt hebben. En wie is dan die goede dienstknecht die als zijn Heer wederkomt hem wakende zal vinden? En op een andere plaats in het onderwijs van Christus horen we het hem zeggen. En wat ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt. En denk ook maar aan de gelijkenis van de dwaze maagden die allemaal in slaap vielen. Waar toch ook de toepassing in zit dat ze hadden behoren te waken. Wel nu de apostel Paulus, geleid door de geest, spreekt over dezezelfde dingen. Waakt dan. En wat is dat waken? Wakker zijn, jawel, maar meer dan wakker zijn. Want een mens kan wakker zijn en toch niet waken. Waken, dat is wakker zijn en alles wat je hebt en alles wat je bent gebruiken om op alles te letten wat gevaar inhoudt. Waken, dan moet u denken aan een soldaat die in het vijandelijk terrein op wacht gezet is. En die niet alleen maar moet wakker zijn. Maar die ook zijn oren en zijn ogen en alles wat hij heeft open moet zetten voor de wereld om hem heen. Om op het minste het eerste signaal alarm te kunnen slaan. Om alles te kunnen zien en alles te kunnen voelen en horen wat op onraad duidt. Dat is waken. En waartegen moet dan gewaakt worden? Tegen alles wat een verleiding zou kunnen zijn. Tegen alles waardoor we tot zonde gebracht zouden kunnen worden. Tegen alles wat de duivel zou kunnen gebruiken als een list. In welke vorm dan ook. Het zij dat dat komt in de vorm van een zonde die zich verleidelijk en aantrekkelijk aan ons voorstelt. En die zich presenteert als zoet en aangenaam. Het zij dat die verleiding tot ons komt in de vorm van een valse leer, waar de schrift ons ook voor waarschuwt en waar we ook waakzaam voor moeten zijn. Als Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan geeft hij ze ook deze aansporing dat ze moeten waken, want er zullen uit uw eigen midden mensen opstaan die de schapen van Christus kudden zullen zoeken af te brengen van de waarheid van het woord van God. Ook tegen dat gevaar van een valse leer moet gewaakt worden. Maar laat ik het vanmorgen zo mogen zeggen, en ik denk dat we dan bij diepste zijn. Waken, dat moet vooral gebeuren tegen de bedriegelijkheid en de arglistigheid van ons eigen hart. Er zijn van buitenaf gevaren en daar maakt de vorst de duisternis gebruik van. Om het leven van Gods kinderen met onvruchtbaarheid te slaan. Om het leven van Gods kinderen zo te krenken, zo te verminken. Zodat er geen geur en geen smaak meer aan is. Er zijn van buitenaf gevaren waar Satan mee van gebruik maakt om de gemeenschap met God te verstoren. En het leven met de Heere onmogelijk te maken. Dat is zo. Maar er zitten ook in ons eigen hart nog zoveel zaden die planten van verleiding kunnen worden en waardoor wij afgetrokken worden van de Heere en van het leven met de Heere. En waardoor we toch weer terechtkomen in dat nachtleven en niet leven als kinderen des dags en kinderen van het licht. En daarom waakzaamheid bij de poort van ons eigen hart. Behoed uw hart. Boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Waken tegen zonden, tegen welk gebod van Gods heilige wet ook. Maar de Heere vat dat dan tenslotte allemaal samen in het laatste gebod. Gij zult niet begeren. Dan moet de wacht betrokken worden, niet bij onze handen, niet bij onze ogen, niet bij onze voeten. Wat we met onze handen doen, wat we met onze ogen zien, waar we met onze voeten naartoe gaan, om op welke manier met handen, ogen, voeten en welk ander lichaamsdeel de zonde te dienen en de zonde te begaan. Maar de wacht moet betrokken worden bij ons hart. Behoed uw hart. Houd daar de wacht. Zet daar de wachtposten uit. Want dat hart, wat zegt de schrift ervan, dat is arglistig. Dat is bedriegelijk. Dat is dodelijk. En wie op zijn hart vertrouwt, zegt dezelfde schrift, is een zot. En er zijn wat redeneringen des harten. En er zijn wat overleggingen des harten die wij voor de hoogste wijsheid houden. En een mens zoekt wat keren met zijn hart, met zijn eigen gedachten, met zijn eigen overleggingen de weg uit te kunnen denken en zijn pad te kunnen banen. De mens is wat bezig met vertrouwen op het hart. Dan maken we onszelf wijs dat het wel goed met ons zit. Op reis naar de eeuwigheid. Of dan maken we onszelf wijs dat in een bepaald ding toch eigenlijk niet zoveel kwaad zit als dat anderen ons wel willen laten geloven of dat we zelf wel eens gedacht hebben. En er zitten toch ook nog goede en mooie dingen en kanten aan en je kunt er toch ook nog heel wat van leren en zo. En zo zijn we bezig met de redeneringen van ons hart. Is dat waken? Is dat waken Als een mens toch weer uitgaat van wat hij zelf denkt en wat hij zelf meent, en als hij ook Gods gebod nog weer gaat aanpassen aan de situatie waarin hij leeft, is dat waken? Er zijn zoveel mogelijkheden waarmee de aartsleugenaar, de vorst der duisternis, gebruikmakend van de arglistigheid van ons hart, de mens in slaap kan brengen. In slaap kan brengen. Zodat het wakende niet meer is. Nou, en hoe moet dat dan gepraktiseerd worden? Niet slapen, maar waken. Als wij slaperig worden en we zitten achter het stuur van onze auto, dan zet je de ventilator aan of wat dan ook, opdat je frisse lucht krijgt. Dat helpt alvast wat. Als een mens geestelijk slaperig wordt, dan hebben we frisse lucht nodig. De frisse lucht van het woord van God, als ik het zo het beeld door mag trekken. Om ons dan onder de verkondiging van het woord of bij het lezen van een woord uit de schriften of bij het lezen van iets wat ons de schriften beter kan doen verstaan, als het ware verfrissing te laten toewaaien, zodat wij vanuit die slaperigheid, vanuit die sluimer waar we in weg dreigen te zinken, laten wakker schudden. Of we hebben een alarmsignaal nodig als we slaperig worden. Of we hebben gezelschap nodig. Zoals hoop in Christen gezelschap van de Heere had meegekregen. Waardoor Christen voor hoop nog kon betekenen dat hij niet in slaap viel. En zo geeft de Heere allerlei middelen om niet te slapen, maar om te waken. De Heere geeft middelen en die middelen moeten gebruikt worden. Met ernst. Met inspanning. We hebben het woord te zoeken. De wekstem van het woord. En we hebben het gezelschap van andere vromen te zoeken, opdat we elkaar tot een hand en een voet zouden kunnen zijn. De middelen gebruiken. Al de middelen die God geeft. En dan kunt u zeggen, ja, maar die helpen niet en daar zit voor mij ook geen waarde meer in en daar heb ik vroeger wel eens wat in gesmaakt en vroeger had ik daar een heilig genoegen in en een heilig behagen in het onderzoeken van het woord van God. En het zoeken van Gods aangezicht in het gebed. En ik heb ook tijden in mijn leven gekend dat de Heere dan tot me sprak. En dat ik mijn hart voor hem kon uitstorten. En dat de Heere over rust in mijn ziel gaf. En de stille overtuiging in mijn hart gaf. Dat hij de hoorder der gebeden is. En zo ken ik tijden waarin het gaan in de weg der middelen me vreugde verschafte. Maar dat is allemaal weg. Dat is allemaal verdwenen. Het is allemaal zo kil, zo koud, zo onbetekenend geworden. En dan is er toch eigenlijk de verleiding om het maar op te geven en dat bidden maar te verminderen. En je geeft het natuurlijk niet helemaal op, want je zult niet als een heiden door het leven willen. Maar het is formeel geworden en het is een bidden van woorden geworden. En het is een Bijbel lezen dat alleen maar een stukje plicht is. Maar die Bijbel gaat nooit eens echt open en je gooit dat net uit in de zee van het woord van God. Maar er zit nooit zelfs het kleinste visje nog maar niet in je net als je het weer binnenboord haalt en dan lijkt het allemaal zo vruchteloos en zo nutteloos. Heeft het dan toch waarde om de weg der middelen te gaan? Heeft het dan toch waarde om de wekker van het woord van God te laten rinkelen? Heeft het dan toch waarde om die frisse wind van het woord van God te laten waaien in je leven en om gezelschap te zoeken van anderen? Ik hoorde deze dagen van een negerpredikant die in zo'nzelfde situatie verkeerde, als die ik u net tekende, vroeger wel veel genoten van de Heere en van de omgang met de Heere bij woord en bij de andere middelen die God gaf. En nu was alles zo leeg, zo vruchteloos, zo nutteloos. Totdat hij bepaald werd bij de geschiedenis van het eerste wonder dat de Heere Jezus verrichtte. Het wonder van de verandering van water in wijn. Dat deed Jezus. Zo werd hem duidelijk. Jezus veranderde water in wijn. Maar aan dat wonder dat Jezus verrichtte gaat de opdracht vooraf. Vul de watervaten met water. En dat was voor hem aansporing genoeg. Om toch maar te volharden in het waken aan Gods poort. En het waken in het gebruik van de middelen. Vul de watervaten met water. En in die weg maakt Jezus water tot wijn. En zo is er inderdaad de heilige oproep. En die vinden we in onze tekst ook. Paulus die weet van al die bezwaren die er kunnen zijn. En Paulus weet van al de verleidingen die er zijn. En Paulus weet van de onmacht en de zwakheid als mensenkant. En Paulus weet van de onmogelijkheid om jezelf geestelijk te maken. En Paulus weet van al die dingen inderdaad, waardoor de boze nog weer zoveel macht op ons heeft. En Paulus heeft ervan gesproken ook vanuit, als een getuigenis vanuit zijn eigen leven. Denk maar even aan het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Daar heeft hij eerlijk op papier gezet hoe het bij hem van binnen is. Ook in de bestrijding en ook in de aanvechting en ook in strijd met de overgebleven zonde en zwakheid. En ook in al de ellende waarin hij daardoor terecht kwam. En waardoor hij toch weer onderworpen dreigt te worden aan die wet van zonde en van dood. Toch zegt hij het hier door het woord van de Heere, zo laat ons dan niet slapen, maar waken. Omdat hij weet dat de watervaten met water gevuld moeten worden. En in die weg geeft de Heere zichzelf. En geeft de Heere zijn genade. En geeft de Heere waakzaamheid. En geeft de Heere nuchterheid en geeft de Heere strijdvaardigheid. En dan moet dat natuurlijk wel gebeuren. Deze oproep moet wel betracht worden in de geest van diepe afhankelijkheid. Zeg het dan ook tegen de Heere. Zoals Hoop dat tegen Christen zei dat de benen loom werden. En dat er slaperigheid is. Zeg het tegen de Heere als we het als het ware voelen dat de werkelijkheden van de geestelijke dingen uit het oog verloren raken. Maak het de Heere bekend. Als we er niet meer zo'n vat op hebben als wel eens geweest is. Als het niet meer zo leeft als wel eens geleefd heeft. Als het niet meer zo spreekt als dat het wel eens gesproken heeft. Wend daar niet aan. En ga ook niet in een soort geestelijke lijdelijkheid zeggen, ja, maar je bent afhankelijk van de Heere. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar daarmee is niet alles gezegd. En het is niet alles waarmee verklaard wordt dat de gemeenschap met de Heere wel eens onderbroken is. En dat we in een staat van geestelijke sluimer en slaap terechtkomen. Het is niet alles als je gezegd hebt, je bent afhankelijk van de bediening van Gods geest. En de Heere is soeverein, ook in het bepalen van de tijden en van de gelegenheden waarin hij het zijn volk doet ondervinden. Dat is één kant van de zaak. Maar de andere kant is zo, laat ons dan niet slapen. Maar laat ons waken en nuchteren zijn. En als de kracht ons ontbreekt en als de gelegenheid er niet is. En als Satan ons te sterk is. En als de arglistigheid van ons hart toch boven onze krachten gaat. O laat dit vermaan, deze aansporing van het woord des Heren, ons dan op de knieën brengen. En ons doen roepen om genade. En laat vooral ook het besef levendig zijn dat het een zaak van leven en dood is. Als die Heer geweten had in welke uren de dief komen zou, dan zou hij gewaakt hebben en zijn huis niet hebben laten doorgraven. En wie is dan die dienstknecht die zijn Heer zal vinden al zodoende? En als er dan een dienstknecht is die zijn plicht verzuimt. Als er dan een dienstknecht is die tijdens de afwezigheid van zijn heer misbruik gaat maken van de situatie. Als er dan een dienstknecht is die niet zal waken, maar die zal slapen. Dan zal die heer komen en dan zal hij hem afscheiden. En dan zal hij zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Op de betoverde grond en zo vaak voert de weg van Gods kerk over die betoverde grond heen. Op de betoverde grond mogen we niet gaan liggen om te sluimeren. Op de betoverde grond moeten we het woord van de herder in gedachten houden. Op de betoverde grond moet Gods volk elkaar ook tot een hand en een voet zijn. Om elkaar te herinneren aan dat woord van de herder, hier ook aan het woord van de herder Paulus. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn. Gemeente, dat is het woord van de apostel door de Heilige Geest voor het volk des Heren, dat weten mag op goede gronden, dat ze niet meer kinderen der duisternis, maar kinderen van het licht en van de dag geworden zijn. Zo leeft dan overeenkomstig uw staat, opdat God in uw leven niet onteerd wordt, opdat het genadewerk in uw leven niet verduisterd wordt, opdat de naam van Christus die over u genoemd is niet gelasterd wordt, opdat het werk van de geest dat in uw binnenste verheerlijkt is niet verdonkerd zal worden, maar opdat ge moogt wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Zo laat ons niet slapen, gelijk de anderen. En er zijn er die het wel doen. De kinderen van de nacht, die altijd nog doorslapen. Ook als ze vanmorgen weer wakker geroepen zijn. Ook als ze vanmorgen vanuit het woord van de Heere weer gewezen zijn op het gevaar van de eeuwige dood dat hen bedreigt. Ook als ze vandaag weer de roepstem gehoord hebben en het klonk misschien van heel ver in de oren van de slapende. Wat is u, gij hardslapende? Maar ook al hoor je het dan maar heel vaag. Ook al hoor je het dan maar heel in de verte. En ook al keer je je op hetzelfde moment om en trek je de dekens over je oren omdat je het niet wil horen. Je hebt het toch gehoord. Je hebt het toch gehoord en God houdt je eraan. God houdt je eraan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Wie kiest over dwaasde voor het levende dood? Amen. We zingen het eerste vers van de eerste psalm. Heere, geef dat we uw woord recht mogen verstaan. En dat ook woorden zoals dat woord dat we vanmorgen mochten overdenken, in plaats in ons leven mag krijgen en steeds meer hebben. Want gij hebt deze dingen toch ook geschreven in uw woord als een woord dat waar is. En waar gij uw volk ook aan bindt. En wat in het leven van uw kinderen ook betracht dient te worden. Ach Heere, we moeten het u erkennen en beleiden dat door allerlei omstandigheden deze soorten teksten, dit soort aansporingen wel eens wat minder aandacht krijgen dan ze verdienen. Wellicht in de prediking, maar ook in de praktijk van ons leven. We moeten het u beleiden, Heere, dat naar de aard van ons natuurlijk bestaan, dat vaak ook nog weer een rol blijft spelen in het geestelijke, wij liever horen over wat gij doet dan wat gij van de mens, van uw volk en van uw kinderen vraagt en van hen verwacht en waar gij ook recht op hebt. En dat we daarom ook liever over de rechtvaardiging horen preken dan over de heiligmaking. Maar bind gij ook dit woord dan op ons hart, Heere, en geef dat al degenen die dat op goede gronden mogen weten en die daar vanuit het werk van uw Heilige Geest ook moed uitgekregen hebben, dat gij hen door uw genade kinderen des lichts gemaakt hebt, dat zij toch in de eerste plaats ook verstaan wat het dan betekent om overeenkomstig hun staat te leven. En de wacht te houden, ook bij de poort van het arglistig en bedriegelijk hart. En de wacht te houden tegen alles wat ons van u en van uw gemeenschap aftrekt. O Heere, bewaar ons voor die slaap, voor die geestelijke sluimering. Bewaar ons voor die toestand waarin de dingen van uw woord en van uw koninkrijk minder reëel gaan worden en vaag gaan worden. Bewaar ons voor die toestand waarin het leven met u ver weg komt te staan. De omgang met u een herinnering wordt en geen praktijk. O God, bind uw kerk aan uw woord en bind dat woord op hun hart en bind hen aan u. En geef dat de geest in alle waarheid mag leiden en dat zo ook praktijk mag worden, wij die desdaags zijn, laat ons waken en nuchtere zijn. En zij die nog van de nacht zijn, Heere, en die omdat ze van de nacht zijn slapen en niet anders kunnen dan slapen, wek gij hen uit die verschrikkelijke situatie op. Breng hen tot de werkelijkheid. Breng hen tot het inzicht dat als we slapen, we nog altijd kinderen van de nacht zijn, op weg naar de buitenste duisternis. En als dan vanmorgen ook in hun oren de roep geklonken heeft, ontwaakt, gij die slaapt, achtervolgt dat, bekroon dat met uw onmisbare zegen, opdat ook dat woord in hun leven een kracht tot zaligheid zou mogen worden. Doe het, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.